deze meneer heet Derwisch, maar is dat eigenlijk uw voor- of uw achternaam? Want...
Voornaam.
Ja, ja, ja. Ik heb uw... En u komt helemaal van Brussel?
Ja.
Naar onze studio. En u bent betrokken bij het Koerdisch Instituut in België.
Inderdaad, ja.
Bestaat dat al lang?
Het bestaat al van 1978.
78?
Ja. Ja. Dus bijna 32 jaar, 31, 32 jaar. Ja.
Ja. En bent u daar al zo lang bij betrokken?
Inderdaad, ja. Ik ben één van de stichters.
Ah ja. Ja. Goed, en wat is het doel van dat instituut?
Het doel, we hebben twee doelen. Eén is de Koerdische gemeenschap in België helpen zich integreren in de maatschappij hier. Met het behoud van hun eigen culturele achtergrond, identiteit. En het tweede en de voornaamste doel is de Belgische samenleving te informeren en sensibiliseren voor de over- en voor de Koerdische kwestie.
Ja, en dat komt u dan vandaag hier doen. Ja. Nu, Koerden zijn zo'n beetje versnipperd geraakt over verschillende landen. Hè. Dat is één gebied dat dan over verschillende staten verknipt is. In welke staten wonen er Koerden?
Er zijn vier staten, Turkije, Iran, Irak, Syrië. En we hebben ook een klein deel Koerdisch gebied of laten zeggen, als we Koerdisch gebied niet zeggen, dan ook Koerden in Caucasus, namelijk in Armenië.
Ja, en in Europa ondertussen.
En de Koerdische diaspora in het buitenland, het gaat om ongeveer 4 miljoen alleen buiten de genoemde staten. Dus we hebben ongeveer 4 miljoen Koerden in diaspora, buiten Koerdistan en Koerdistan waar, of in de landen die de Koerdistan eigenlijk bezet hebben. Dus in Europa, Verenigde Staten van Amerika, Canada, Rusland en zo.
4 miljoen?
Ja.
En hoe groot percentage is dat van de totale bevolking? Hoeveel Koerden zijn er dan nog in het gebied Koerdistan?
Een exacte getal kunnen we niet geven, omdat wij nu nog steeds, zelfs in huidige Irak, niet exact weten om hoeveel Koerden er zijn in Irak. Het gaat om het feit dat zowel in Turkije, Iran en Syrië de Koerden nog niet een erkende nationaliteit, een erkende identiteit hebben. En, maar we schatten de Koerden tussen de 35 en 40 miljoen mensen.
Nou ja, dus een 10% zit dan in het buitenland.
Ja, zoiets.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, in Turkije onder andere, heb ik gelezen, werden Koerden dan bergturken genoemd. En...
Ja, 85 jaar lang hebben de Turkse autoriteiten de Koerden ontkend. Ze hebben de Koerden genoemd de bergturken. Om te beginnen, in het begin van de stichting van de Republiek Turkije heeft men de Koerdische identiteit wel erkend. Mm-hmm. En in het begin heeft men wel gezegd, zelfs de stichter Kemal Atatürk heeft in zijn speeches gezegd, dit land bestaat uit twee volkeren. Deze republiek is van de twee, bestaat uit twee volkeren. Het zijn de eigenaars of twee bevolkingsgroepen van deze republiek.
Maar goed, een federale staat is daar niet direct uit gegroeid.
Nee, maar vanaf het moment dat zij eigenlijk de erkenning van Turkije door de geallieerde landen, Engeland, Frankrijk enzovoort, gehad hebben of binnengekregen hebben, begonnen zij de Koerdische identiteit te ontkennen en een totale verbod aangekondigd.
Dus in welk jaar zitten we dan?
1924. 1924, ja. En vanaf dan, plots, bestonden de Koerden niet meer. En 85 jaar lang hebben de Turkse autoriteiten volgehouden dat de Koerden niet bestaan. Niet in Turkije, maar ook in de rest van de wereld. Niet in Irak, niet in Iran, niet in Syrië. Het woord Koerd was er niet meer.
Ja. Maar u bestaat.
En, ja, we bestaan inderdaad. En sinds enkele maanden, zou ik zeggen, sinds augustus van vorig jaar, 2009, heeft men plots in Turkije weer het woord Koerd ontdekt en we bestaan weer. Hè? Maar het probleem is dat de ideologie van de Turkse mentaliteit, van de Turkse staatsmentaliteit beter gezegd, terug in werking is. En dat is, de Koerden bestaan, maar uiteindelijk, als je de geschiedenis goed onderzoekt, komen ze ook uit van de Turkse oorsprong.
Terwijl...
Dus wij stemmen af eigenlijk van de Turkse oorsprong, terwijl we bijna 7000 kilometer eigenlijk van elkaar ver waren. Hè. De Turken komen van verre Azië, van Centrale Azië, en wij waren al...
Ja, Koerdisch is een Indo-Europese taal, zeker?
Koerdisch is een Indo-Europese taal, Iraans.
Ah, ja.
Het behoort tot een van de Iraanse taalgroepen. En,
dus dat lijkt eigenlijk meer op Nederlands dan op Turks, zou je kunnen zeggen. Wat is het woord dochter in het Koerdisch?
Dochter.
Ja?
Ketch.
Ah ja, want ik weet dat dat in het Persisch dochter is. Dus dat lijkt ongelooflijk veel.
Ja, inderdaad. Ja. En Koerdisch is eigenlijk... Ja, u kunt heel veel vergelijkingen vinden met het Persisch.
Ja.
Natuurlijk, wij de Koerden denken dat het Koerdisch ouder is dan het Persisch. En
zoals wij vinden dat het Antwerps ouder is.
Voilà,
dan.
En de Perzen vinden dat het Persisch wel heel oud is. Maar het zijn wel twee talen die heel dicht bij elkaar staan.
Is dat zoals Duits en Nederlands?
Dat is een heel goede vergelijking, ja. Ja.
Maar hebben de Koerden het dan beter in Iran?
Nee. Ze hebben het niet beter in Iran.
Nu hebben ze zustervolkeren?
Nu hebben ze veel beter in Irak.
Ah, ja.
Nu hebben ze daar een eigen parlement, ze hebben een eigen regering, ze hebben hun eigen politieke partijen, ze hebben hun eigen leger.
Een
parlement bestaande uit 125 parlementsleden, waarvan, als ik mij niet vergis, 24 van 125 van andere nationaliteiten met hun eigen identiteit. Dus een groot verschil met Turkije, dat ook de Koerden als Turken mogen deelnemen aan de verkiezingen. Ze mogen verkozen worden, maar niet als Koerden, wel als Turk. Daar in Iran hetzelfde, ze mogen wel deelnemen aan de verkiezingen. Ze zijn Iraniërs en wij zijn mensen uit Turkije, maar in Turkije worden wij Turk genoemd, in Iran Iranezen. Maar in Irak, dat is een groot verschil, zowel in centraal parlement als in federaal parlement van Koerdistan, hebben wij verkozenen met hun eigen identiteit. Bijvoorbeeld Assyriërs hebben 5 parlementsleden als Assyriër.
Assyriërs, ja. Dat zijn christenen zeker.
Christenen, ja. We hebben Jezidis, dat is een religieuze gemeenschap, Koerdisch, maar ze hebben eigen verkozen als Jezidi.
En wat is dat eigenlijk? Is dat een islamitische of een christelijke?
Nee, dat is een veel oudere godsdienst dan islam en christendom. En eigenlijk hebben de beide godsdiensten, dus christendom en islam, hun bron gehad vanuit jezidisme, zoroastrisme. En daar, nu nog steeds hebben we zo'n gemeenschap van ongeveer 700.000 mensen. Zij beschouwen de zon als de god, de schepper.
Ik ga mij bekeren.
is dat een monotheïstische godsdienst? Of is dat... Is dat de ene god, of is dat...
Daar is één god natuurlijk, de schepper, de zon. Het is een zeer natuurlijke godsdienst, die gelooft eerder in realistische zaken en niet bijvoorbeeld, God bestaat, maar wat is God in de islam?
Abstract.
Ja, en wat is God in christendom? God zit in de mens zelf. Als er geen zon is, dan is er geen leven. En dus de God bestaat niet en ook de mens niet. En vandaar, het is een zeer natuurlijke natuurgodsdienst. En we hebben daar ook hun eigen scholen, hun eigen gebedsplaatsen. De regering van Koerdistan subsidieert niet alleen de Koerdische scholen en kerken en andere instellingen, maar ook die van Assyriërs. Er is een heel Spijtig genoeg waren er heel veel Armeniërs daar bijvoorbeeld in Iraks Koerdistan. Nu zijn ze met weinig, maar toch hebben ze hun eigen vertegenwoordiger als Armenier. We hebben nu sinds kort een ongelooflijk veel terugkerende mensen. En heel eigenaardig...
Terug naar Irak dan?
Naar Iraks Koerdistan.
Ja, ja, ja.
En dat is een groot verschil, want in Irak is er nog instabiliteit, oorlog, terroristische acties.
Ook in dat Koerdisch gebied?
Veel minder, nee. Veel minder. Daar is een heel grote stabiliteit, zou ik zeggen. En daarom keren heel veel mensen terug naar Iraks Koerdistan. En heel eigenaardig ook, bijna 90% van die mensen die terugkeren, zijn niet Koerden. Het zijn de Joden. Het zijn de christelijke Assyriërs, Aramezen, Chaldeërs en Suryoyo, Yezidis. Mm. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel vluchten en naar betere plaatsen op zoek zijn, vooral economisch.
Maar ook misschien omdat er in dat gebied dan een zekere tolerantie is en een respect voor diversiteit.
Daar is respect voor diversiteit en daar is tolerantie. En ik ben echt fier op de houding van de Iraks-Koerdische autoriteiten en hun houding ten opzichte van de anderen.
Ja.
Niet de Koerden, maar de anderen.
Ze zijn niet zo stom om...
En heel eigenaardig ook, ik wil dat ook zeggen, heel eigenaardig ook, in Iraks-Koerdistan is er geen werkloosheid.
Enfin, allen daarin.
Hoe leeft dat economisch? Is er olie en zo in Iraks-Koerdistan?
Ja, langs de ene kant hebben we heel goed, omdat we heel veel olie hebben in Koerdistan, niet alleen in Iraks-Koerdistan, maar ook in de rest van Koerdistan. Maar langs de andere kant, dat is de grote probleem van de Koerden.
Ja.
We hebben ongelooflijk veel olie, maar nu ondanks hebben wij gasvelden ontdekt in Iraks-Koerdistan. En dat is echt een groot probleem. Denk maar aan de situatie van de onopgeloste regio's als Kirkuk. Kirkuk is een van de grootste olievelden.
Dat ligt niet in het semi-onafhankelijk deel, hè? Het autonoom deel?
Nee, dat is het probleem. Dus daar zit heel veel olie. En de Turkse autoriteiten gaan niet akkoord. De Iraanse autoriteiten gaan niet akkoord. De Iraakse, de centrale regering. Tot 2-3 jaar geleden waren ze wel akkoord dat Kirkuk bij Koerdistan zou horen. Maar nu dat ook gasvelden ontdekt zijn, nog veel meer olie tussen Kirkuk en Mosul ontdekt zijn. En dan tussen Mosul en Mardin, dus in Turks Koerdistan. We zitten met heel veel olie, en dat
Mosul
is een probleem.
Mosul ligt wel in het autonoom gebied?
Mosul
ligt wel in het autonoom gebied?
Nee, ook niet. Het zijn twee van de vijf provincies die nog niet behoren tot de autonomische gebied van de Koerden.
Maar gaan de inkomsten die wel uit het autonoom gebied komen allemaal naar de Koerdische kas, of gaan die naar de staatskas, of wordt dat verdeeld?
De olie en de gasopbrengsten gaan naar de centrale regering, de centrale kas, en van daaruit krijgen de Koerden 17%.
Ah, ja.
Dat is mooi, hè?
Maar is dat een probleem? Wil Iraks-Koerdistan meer?
Dat de erkenning er nog niet is en dat nog 3/5 van de regio's van de Koerden nog niet onder die autonome gebied zijn.
Binnen Irak of daarbuiten?
Binnen Irak.
Ja. Ah ja, toch?
Ja, het zijn vooral die olie-regio.
Dat is de vloek van de grondstoffen.
En dat is het probleem, want als je kijkt naar Kirkuk, u kunt het een beetje vergelijken met de situatie in Brussel, dat Brussel in Vlaanderen ligt, maar dat 85% Franstalig is.
Ja.
Maar daar in Koerdistan, Kirkuk is in het midden van Koerdistan, Iraks Koerdistan, maar 85% is van Koerdische oorsprong, dus Koerdisch. Dus helemaal de omgekeerde situatie. En toch mogen de Koerden daar niet beslissen om te behoren tot de Koerdische regio. Nochtans, de oorlog van de vader Barzani was altijd om die gebied. Want anders waren de Iraakse autoriteiten wel akkoord over bepaalde zaken, dat Iraks-Koerdistan een soort autonomie kreeg. Maar de enige plaats waar de centrale regering van Saddam Hussein, dus van Bagdad, toen niet akkoord ging, dat was Kirkuk en die oliegebieden. En ja, de Koerden gingen er ook niet
vraag stellen?
Ja, ja, doe.
Er is veel sprake over de oliecontracten, hè, voor exploratie en zo in Irak. Shell heeft nu, geloof ik, contracten gekregen. Dat gaat vooral over het zuiden, denk ik, hè? Basra en zo. Maar is er ook in Koerdistan daar onderhandelingen met petroleummaatschappijen voor exploratie?
Jawel, de onderhandelingen en zelfs contracten werden, de onderhandelingen werden gedaan, maar zelfs contracten werden ondertekend door Shell en andere maatschappijen met de Iraks-Koerdische autoriteiten.
Ah, ja.
Maar het probleem is dat niet alleen de centrale regering van Bagdad, dus Irak, maar ook Turkije en Iran gaan niet akkoord.
Ja. En wat hebben zij daarmee te zien?
Je moet weten dat wij maar met 4 à 5 miljoen Koerden zijn in Iraks-Koerden. Sommigen zeggen 6 miljoen, maar wel bijna 20 à 25, enfin, tussen 20 en 25 miljoen Koerden in Turks-Koerdistan. Als de situatie van de Koerden in Irak wat beter is, en hebben ze hun eigen middelen en hun eigen regering, hun eigen instituten, instellingen, ja, dan zullen ook de Turkse Koerden kijken naar daar en zeggen, kijk, we bestaan ook en waarom daar wel en waarom mogen wij dan onze identiteit en onze cultuur niet beleven hier?
Ja. Is er een streven om een soort groot Koerdistan ervan te maken? Dus alle gebieden mee?
Maar als je in het hart van gelijk welke Koerd kijkt, dan zal je wel vooral de vrijheid zien. Dat die streven naar een soort vrijheid, of dat nu in een onafhankelijk en vrije Koerdistan is, of gewoonweg in een vrij democratisch land zoals Turkije, Iran, Syrië en Irak. Dus dat mag allemaal, maar op één voorwaarde, dat iedereen gerespecteerd wordt zoals die is.
Het toetreden van Turkije, de Turkse staat, tot de Europese Unie, zou dat geen hefboom kunnen zijn? Want Europa hamert nogal over de toelatingsvoorwaarden, mensenrechten, vrijheid enzovoort.
Het is daarom dat 95% à 90% van de Koerden de grote voorstander is van de EU-lidmaatschap Turkije. Dat betekent wel heel veel voor de Koerden, omdat wij dan op dat moment toch beroep kunnen doen op bepaalde Europese instanties om te zeggen, kijk, in Europa gelden deze regels en waarom in Turkije zullen die niet mogen gelden. Als Turkije niet bij de EU komt, dat is een grote verlies voor de Koerden, voor de Turkse gemeenschap, voor de Turken zelf, maar ook voor de Europa.
Maar dat ligt nu precies moeilijk in Europa, nogal wat conservatieve partijen, ik denk aan Sarkozy, ik denk ook in Duitsland, die dat toch wel wat met enige reserves, vooral geven hun electoraat.
Ik weet het. Er zijn wel heel wat conservatieve regeringen in Europa, maar goed, als Turkije zich democratiseert, als er een echt democratie komt, niet democratie à la Turk, maar als er echt een democratie is in Turkije, als de verschillende nationaliteiten zich kunnen uiten, als ze hun cultuur kunnen mogen beleven, als er een tolerantie is ten opzichte van elkaar in Turkije, en als er een mentaliteitsverandering is. En niet alleen de wetten in Turkije, want je moet de Turkse mentaliteit veranderen en niet de wetten van Turkije. Als die er zijn, denk ik niet dat zelfs de conservatieven de tegenstanders van een eventuele lidmaatschap zullen zijn.
Maar het gaat blijkbaar niet die richting uit, hè? Want ik heb op 18 december een berichtje gezien. Turkije schiet in eigen voet door verbod op Koerdische partijen. Domme zaak, een spijtige zaak.
Ja.
Bestond die partij al lang?
Ja, maar het is al de zevende politieke partij met parlementsleden, hè, die verboden wordt in Turkije.
Dus af en toe laten ze een opening en dan wordt die deur weer dichtgedaan.
U moet wel iets goed weten en dat is dat geen enkele politieke partij toegelaten is in Turkije als Koerdische politieke partij. Hè. Het zijn Turkse politieke partijen, waar wettelijk...
Ja.
Maar die ene bijvoorbeeld, de DTP, die kwam op voor de Koerdische rechten, voor de rechten van de Koerden. En ook van andere volkeren. En dat mag blijkbaar niet in Turkije. Want op het moment dat jij... ik zal het zo zeggen, in Turkije heeft duurt de oorlog sinds 25 jaar. En Turkije voert een oorlog tegen een andere partij, een andere kant. En dat zijn de Koerden, de PKK. Maar Turkije heeft 25 jaar lang gezegd, de Koerden bestaan niet en de PKK, dat is een terroristische groep.
Ja, bandieten.
Maar nu spreken ze al 5-6 maanden over vrede. In het begin was de Koerdische opening, als u goed herinnert, heeft men gesproken van de Koerdische opening. Mm-hmm. Daarna is, omdat de oppositie druk uitgeoefend heeft, en ook het leger in Turkije druk uitgeoefend hebben op de regering, dan is die Koerdische opening ineens plots een democratische opening geworden. En nu gaat het echt om democratisering van Turkije. Dus terug is die, zijn die de ene slogan, één natie, één staat, één volk, één taal en één vlag. Terug, zeer levendig geworden.
Ja, één vlag vind ik nog wel goed, handig, maar...
En ja, goed, als we één natie zeggen, één vlag zeggen, één taal zeggen, één volk, ja, dan welke opening en welke democratie? Ja. En vandaar, de DTP was heel hevig aan het strijden tegen die, ik zou zeggen, extreem nationalistische tendens. Ja, en dat is niet in de dingen gevallen van de AKP, van die islamitische politieke partij, maar goed.
Dat is de regeringspartij in Turkije.
Dat is die regeringspartij, dat is de Islamo-Turkse partij. En voor mij, meer dan de helft van die partij bestaan uit nog van die extremistische MHSP-leden vroeger. En ze hebben blijkbaar nog niet de oplossing gevonden intern om de problemen extern nog te bespreken en te doen discussiëren. Dus Turkije is nog niet klaar. En zolang Turkije nog niet klaar is, intern denk ik dat mensen zoals Sarkozy en Merkel in Duitsland wel gelijk hebben om Turkije niet als lid te aanvaarden.
Nu, die DTP is verboden, maar de DTP had wel een aantal parlementsleden geleverd. En ook een 100 gemeentes hadden een gemeentebestuur met DTP-leden. Wat moet daar nu mee? Hebben die gemeentes nu geen bestuur? En zijn die zitjes nu leeg in het parlement?
Jawel, kijk, de DTP is verboden.
Ja.
Sinds 11 december. Maar de 30ste hebben de 19 parlementsleden van de DTP besloten bij een andere politieke partij te gaan. En dat was een reservepartij van de Koerden, van de DTP zelf.
Een reservepartij?
Ja.
Mijn auto heeft een reserveband, maar...
Ja, als je in zo'n land leeft als Turkije, dan moet je maatregelen nemen. Dus die reservepartij bestond al 2-3 jaar om te mogen deelnemen aan de volgende verkiezingen. Als je bijvoorbeeld zo'n geval van de DTP meemaakt.
En dat is dan een partij met een zeer neutraal profiel?
De huidige politieke partij waar de 19 parlementsleden naartoe gegaan zijn, heeft identiek dezelfde programma als de DTP, maar de naam is anders. Dat is de Partij voor Vrede en Democratie.
Nou ja, in de vorige heette Partij voor een Democratische Samenleving.
Voilà. Ja. Nu, de 19 parlementsleden hebben besloten bij die partij te gaan. En plus één Turkse parlementslid, Ufuk Aras, in Istanbul, ook met de stemmen van de Koerden verkozen, heeft dan zich bij die partij aangesloten en ze hebben terug een fractie in het parlement.
Dus het is eigenlijk een beetje contraproductief geweest, de maatregel van de Turkse... Nu is er nog eentje meer die...
Die Ufuk Aras was eerder ook met de DTP aan het werken, dus die werken goed samen. Maar dan hebben de 98 burgemeesters ook besloten ook bij die nieuwe politieke partij te gaan. Maar het probleem is dat de Turkse gerechtshof, de Turkse gerechtshof heeft besloten de voorzitter van de DTP en de medevoorzitter verboden gedurende 5 jaar politiek te doen. Ook parlementsleden, 2 parlementsleden. En de 16 burgemeesters, waarvan 6 in functie. En 10 in uitgetreden burgemeesters zijn nu aangehouden, de dag nadat ze besloten hebben bij die nieuwe partij te gaan. Dus momenteel zitten ongeveer 100 kaderleden van die nieuwe partij, die maar pas één dag bestond eigenlijk, hè, in de gevangenis.
Weet je, u had het al over de Turkse staatsmentaliteit. Ik heb eens een documentaire gezien aan een post geleden over negationisme. Over zij ontkennen de deportaties van de Armenen, de Koerden, of en de discriminaties op zich, maar de Aleviten. Dat is ook toch zo'n een groep die waar dikwijls overlapt met de Koerden. Hè. Hoe ziet dat? Dat is toch een van de voorwaarden om van dat negationisme van de Turkse staat.
Nu, de Aleviten, dat is. We hebben Koerdische Aleviten, maar ook Turkse Aleviten. Ja. De Koerdische Aleviten, dat is een religie. Ja. Een religie. En Alevisme bij de Koerden heeft niks met islam te maken. Ja. Eerder met Jezidisme, eerder met Zoroastrisme. Maar de Turkse Aleviten hebben wel iets te maken met de islam. Na Ali, de vierde kalif, en zijn oppositie tegen die vorige en de volgende kalifen, sindsdien bestaat dat Alevisme van de Turkse kant. Maar met de tijd, de Koerdische en de Turkse Aleviten, zijn, ja, ik zou zeggen, dichter bij elkaar gegroeid. Mm-hmm. Maar door het feit dat in Turkije maar één godsdienst en één sect, alleen één richting in de islam de tolerantie had en de andere niet, werden ook de Aleviten, zoals de Jezidi, zoals de Shiiten en andere religies onderdrukt. De Sunnieten waren alleen, zou ik zeggen, de gerespecteerden in Turkije, de islamitische deel van in Turkije. En in 1938 was er een Koerdische opstand in Dersim, een regio in het noorden van Turks-Koerdistan. Dus, en men heeft toen niet alleen de mensen in opstand gekomen, massaal geslacht, maar ook de kinderen en de vrouwen, de bejaarden, en zelfs met zeer afschuwelijke middelen, bijvoorbeeld vergassingen in de grotten en zo. En dat staat allemaal in de memoires van een van hun ministers van Binnenlandse Zaken toen. Enkele weken geleden heeft de woordvoerder van de grootste oppositiepartij in Turkije, de CHP, als voorbeeld die slachtingen gegeven in het parlement. Die heeft gezegd, ja, wij moeten nu het land niet verder gaan verraden, zoals nu de AKP-regering het doet, met die opening, de Koerdische opening, de democratische opening, enzovoort, enzovoort. Wij moeten lessen gaan nemen van wat wij bijvoorbeeld in 1938 met Dersim Aleviten gedaan hebben. Ja. En sindsdien is een soort massale protesten, zou ik zeggen, acties tot stand gekomen. En terecht ook, want de Aleviten zeggen abo, dus in plaats van zich te excuseren, is hij dan zelf
overdoen.
Ja, en dat is eigenlijk het probleem in Turkije. Ja.
Ja. We hebben het nu over 3 van die landen gehad, waar de Koerden wonen, maar het vierde land is er nog niet helemaal uitgekomen. Hè?
Syrië.
Ja.
Ja, en per toeval kom ik nu van een conferentie van de Iraaks-Koerdische. Van de Koerdische politieke partij van Syrisch-Koerdistan.
Dus daar is een Koerdische partij?
Veel Koerdische partijen, ja.
Die worden daar niet allemaal prompt opgeheven?
Geen enkele wordt daar getolereerd en aanvaard. Allemaal zijn daar ook verboden. En de meest actieve politieke partij, PYD, Partij voor de Democratische Eenheid in Syrië, die heeft per toeval vandaag in Antwerpen een conferentie. En eerst was ik daar om even naar hen te luisteren en dan ben ik naar hier gekomen.
En u gaat nog terug nu?
Nu, wat de deel van de bezoekers betreft is gedaan, nu hebben ze hun interne besprekingen.
Ja, en hoe is de situatie algemeen dan van de Koerden?
Maar de algemene situatie in Syrië even slecht als in Turkije. De Koerden worden daar niet erkend. En nog erger, meer dan 300.000 Koerden hebben hun identiteit en inschrijvingsrecht verloren na een wet in 1961. Die worden beschouwd als de vreemdelingen in Syrië zelf. Ze hebben geen enkele identiteitspapier.
Ze hebben geen burgerrechten?
Nee, niks. Ze bestaan niet. Hè. Meer dan 300.000 mensen zijn vreemdelingen, niet ingeschreven. En omdat ze ook niet ingeschreven zijn, mogen ze niet, hun kinderen mogen niet naar de scholen gaan. Alleen de lagere school wel, de rest niet. Ze mogen niet genieten van heel wat sociale voorzieningen. Dus dat is echt catastrofaal. En plus, ja, de Koerden in Syrië zijn ook weer allemaal Arabieren, hè?
Ja. Zoals ze in Turkije allemaal Turk zijn.
Maar het is
wel
zo.
Die zijn wel flexibel.
Maar de strijd van de Koerden voor democratie, voor het verdere bestaan van hun identiteit blijft duren. En ja, goed.
Ja. Ik heb al Europa aangehaald. Hoe gaan jullie nu verder jullie zaak sensibiliseren, heb je gezegd, helemaal in het begin van het gesprek, bij de Europese Unie. Want bij ons komt dat in de media, de terroristen, de PKK, de guerrilla, en dan komt het even in het nieuws, of wat betogingen in Istanbul of in Ankara. En dan hebben we het zo wat gehad hier in West-Europa. Hoe gaan jullie dat verder doen, sensibiliseren hier in Europa, in België?
Nou, we gaan blijven werken zoals we altijd gedaan hebben. Ondanks het feit dat Europa, zelfs Europa zou ik zeggen, een beetje de politieke koers van Turkije, Iran, Irak en Syrië volgt. De relaties tussen de staten, Iran, Turkije, Syrië en Irak, een beetje niet willen in gevaar brengen door meer aandacht te besteden aan de Koerdische kwestie.
Ja, we willen die olie natuurlijk ook. Hè?
Ja, maar ze mogen wel de olie hebben en dat zeggen we ook altijd. Ze mogen wel de olie hebben, maar dat wil niet zeggen dat ze de Koerdische identiteit ook moeten ontkennen. Nu, in de laatste jaren is er wel een verandering in de houding van de Europese staten. De Koerden bestaan wel, maar zij doen er niks voor. Bijvoorbeeld zelfs op het moment dat Turkije kandidaat lid is. Goed, wij mogen hier wel onze eigen verenigingen oprichten. Wij mogen onze activiteiten verder zetten. Wij mogen bestaan. Maar het probleem is dat wij ook in Europa, door het feit dat wij in ons paspoort die van Turkije, Irak en Syrië hebben, wij komen uit Turkije, dus wij zijn mensen ook van Turkije. Maar goed, wij mogen wel hier een Koerdisch instituut stichten en voor de Koerden werken. Geen enkele Europese staat heeft de officiële erkenning als staat. Dus ik bedoel, niet Zweden, niet België erkent het bestaan van de Koerden of van de Koerdische identiteit. Maar niet officieel erkennen ze wel de identiteit van de Koerden. Maar dat blijft wel niet formeel, ja. En we hebben niet alleen maar niet de staten, maar ook geen enkele politieke partij in Europa die heel openlijk durft te zeggen, maar deze problematiek moet opgelost worden. Bijvoorbeeld ook in Turkije. Ja. Bijvoorbeeld ook in Turkije. Als Turkije wil lid worden, dan deze oplossing van de Koerdische kwestie moet komen. Anders kan Turkije niet lid worden. En dat ontbreekt.
Afsluiten, anders gaan we gewoon doen en anders gaat dat niet meer lukken.
Ja, we zitten een beetje in tijdsnood. Maar
je meer dan 5 minuten nodig hebt voor uw interview met Dieter Goossens.
Ja. Goed, in ieder geval bedankt dat u...
Graag gedaan, jullie zijn bedankt.
Dat u naar Antwerpen bent gekomen, maar ik kwam dan toch, hè?
Ja.
Het was 2 vliegen in 1 klap.
Ja.